Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. We zijn nu in winterslaap met onbehaarde apen en ook al is dat op zich een leuk onderwerp voor een aparte podcast, hebben we voor jullie een paar afleveringen uit het archief geselecteerd. Ik zit hier met Hendrik Spiering en Laura Wismans.
Hallo.
Welkom, fijn dat jullie ook eventjes zijn ontwaakt uit de diepe winterroes. Ja, het is weer het neusophaalseizoen. We horen hier ook al wat gesniffel in de studio. En dus dachten we, waarmee kunnen we beter terugblikken dan met een aflevering over snot?
Ja, heerlijk onderwerp natuurlijk. Je denkt alles van snot te weten. Maar toen ik deze aflevering luisterde, dacht ik, hey, verrek, ik weet helemaal niet alles over snot. Weet jij, Hendrik, bijvoorbeeld hoeveel milliliter snot past er eigenlijk in je neus?
6.
Oh, nou, jij hebt de aflevering ook geluisterd.
Ja, dus, vond ik was het alweer vergeten.
Briljant feitje. En maar, de eeuwige discussie, snuiten of ophalen.
Ja, nou wat ik het leuke van die snotaflevering is dat je dus merkt dat de wetenschap over de meest alledaagse dingen waar we allemaal mee te maken hebben, relatief weinig onderzoek doet. En het is dus, er zijn een aantal mensen die doen daar dan onderzoek naar en ja, dat was, als je daar dan induikt, dan is het onvoorstelbaar. Ook met DNA, netten die worden uitgespannen in het snot. Ja. Exploderende immuuncellen. Het is onvoorstelbaar.
En Nienke die kan er dan zo heerlijk beeldend over vertellen. Dat je zo licht huiverend in de studio zat ik erbij. Maar zijn jullie zelf snuiters of ophalers?
Nou, sindsdien, dus serieus, ben ik vaker gaan ophalen. Ja, ik vind het
wel,
een snuiter.
Als luisteraar vind ik het luisteren naar iemand die zijn neus ophaalt wel een van de onprettigste geluiden die ik me kan voorstellen.
Maar snuiten is ook niet best.
Nee, dat is ook weer waar. Nou, we gaan nu niet luisteren naar snuiters of ophalers, maar gewoon naar de podcast. Veel luisterplezier.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Verstopte neuzen, loopneuzen, ze waren altijd al vervelend, maar in deze tijd is de snotneus extra verdacht. En ik zag zelfs dat zelfs kinderen elkaar tegenwoordig de maat nemen. Gisteren liep ik langs een groepje spelende kinderen en eentje zei, Getver, je bent weer aan het snotteren tegen een ander. Ja, met al dat snot dat we om ons heen zien en zo vies en vervelend vinden, zou je bijna vergeten dat dat snot een belangrijk wapen is in de strijd tegen ziekmakers die ons lichaam proberen binnen te dringen via de neus.
Als er een virus in de neus komt, dan infecteert hij de cellen die in de neus zitten. En dan gaat die cel, die geïnfecteerde cel, gaat daarop reageren. Dan komt er slijm vrij en dan komen er allerlei afweercellen naar die geïnfecteerde cel toe om die cel op te ruimen, om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. En dat gaat gepaard gewoon met heel veel obstructie en met dikke klonten snot.
Je hoorde hier Louis Bond, hoogleraar kinderinfectiologie aan het UMC Utrecht en wetenschapsjournalist Nienke Bijtema, jij zit hier in de studio en je hebt Bond gesproken over snot.
Ja, dat klopt. En dat was echt fantastisch. Want ik dacht van, nou ja, wat valt er nou helemaal over te vertellen? Ik kom hier met de zakelijke vragen van, wat is het en waar dient het voor? Maar meneer Bond, die kon daar zulke fantastische verhalen over vertellen. Allemaal dingen waar ik echt nog nooit van gehoord had. Dus dat is, ja, er ging een hele wereld voor me open. Het is echt een fantastisch onderwerp.
En als kinderinfectioloog kan ik me voorstellen dat je veel met snot te maken hebt. Dus dat Louis Bond hier ook een hele goede persoon was om hierover te spreken.
Klopt, ja. Hij weet natuurlijk alles van de snotneuzen van kinderen. Maar ook erg veel over hoe zit dat nou met de infectieziekte waar we vandaag de dag natuurlijk ook veel mee te maken hebben. Dus hij was dé persoon om aan ons uit te leggen waarom we eigenlijk het grootste respect moeten hebben voor al dat groene snot in ons neus.
Ja, en we gaan hem zeker nog meer horen in deze aflevering. In de studio zit ook Gemma Venhuizen, biologie-redacteur.
En ook groot snotliefhebber.
Is dat echt zo?
Nou, of? Ik hou gewoon wel van een beetje vieze onderwerpen. Ik ben wel gefascineerd. Als kind had ik ook al zo'n potje met smurfensnot. Kennen jullie dat?
Oh,
van
ja.
Dat nepslijm.
En
dat plakkerige gevoel. Maar als ik zeg ik hou van snotten, ik moet wel erbij zeggen, ik heb het echt nooit, maar ook nooit opgegeten. Want dat vind ik echt heel vies.
Echt niet? Nee. Je hebt nooit een pulkje?
Nou, je hebt per ongeluk wel iets, maar ik heb het niet zo dat ik denk van, oh, ik ga eens proeven of zo.
Je hebt nooit een pulkje eventjes stiekem door.
Dat misschien vroeger. Maar het is niet dat ik
kan het niet geloven, Gemma.
Ik ben blij dat Nienke het zo opneemt voor het experimentele proever van, van snot.
Maar los daarvan, Gemma, je weet dat je iedere dag sowieso 1 à 2 liter snot inslikt. Gewoon achteruit je neus via je keel. Hè?
Ja, dus ik kan eigenlijk,
maar
via passief kan ik het net zo goed ook.
Ja. Of je het nou binnendoor of buitenlangs tot je neemt, het maakt eigenlijk niet uit.
Ja, en het is, ik zit te denken, ik moet het haast toch ook wel eens op. Want ik heb wel meteen dat ik denk van ja. Als je me zou vragen hoe smaakt snot, zou ik wel meteen zeggen bitter. Het is niet dat
bitter?
Ik denk dat
nee, je hebt niet? Echt nooit snot gegeven.
Zoet.
maar dat is misschien wel een mooie insteek, Nienke. Want Gemma denkt dat snot bitter en zoet is.
Yeah.
Ik heb meer een associatie zelf met zout, ziltig.
Ja, ziltig, absoluut.
Ja, wat zit er, wat is het?
Wat is?
En wat zit erin?
Nou, snot is eigenlijk voornamelijk water. En daar zitten dan ook zouten in en allerlei eiwitten. En afweercellen, waar Louis Bont het straks over gaat hebben. Dus het is eigenlijk een mix van lichaams-eigen stoffen. Die ervoor gemaakt is om jouw lichaam te beschermen tegen binnenkomende ziekteverwekkers.
En is dat, dat zouten? Ik kan me voorstellen dat ook wel te maken heeft met de waterconcentratie. Dus dat hoe minder water erin zit, dan neemt de concentratie zout misschien toe en wordt het dus wat ziltiger.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk dat het zout er gewoon puur in zit, omdat dat nou eenmaal de fysiologische vloeistof is waar ons lichaam eigenlijk grotendeels uit bestaat. Dus als die slijmvliezen water beginnen te produceren, dan kan ik me voorstellen dat daar gewoon vanzelf zout in zit en dat dat niet een specifieke functie heeft.
Nee, en die eiwitten die erin zitten, wat zijn dat dan voor eiwitten?
Ja, dat zijn allerlei eiwitten. Deels zijn dat antistoffen. Die zijn gemaakt door ons afweersysteem. Dus heel specifiek tegen bepaalde ziekteverwekkers waar ons lichaam al eerder mee te maken heeft gehad. Bijvoorbeeld tegen het griepvirus. En die antistoffen die passen dus precies op een bepaalde ziekteverwekker en maakt hem dan onschadelijk. Maar er zitten ook niet specifieke eiwitten in dat snot. En dat zijn vaak ook antibacteriële eiwitten. Die bijvoorbeeld andere cellen in de omgeving aanzetten om zuren te produceren. Of die zichzelf fysiek aan ziekteverwekkers vasthechten om ze daarmee onschadelijk te maken.
En nu hebben we het al heel erg over snot tegen de ziekteverwekkers eigenlijk. Hè? Als je een infectioloog bent, snap ik ook dat je er zo naar kijkt. Maar heeft snot ook nog een functie voor ons eigen lichaam? Om het gezond te houden of moet het nog voor een andere reden daar zitten?
Nou, het is natuurlijk sowieso goed dat onze neusholte vochtig is. Dat is denk ik ook een van de voornaamste functies van die neusholte, is om te zorgen dat de lucht die wij binnen krijgen, dat we de lucht die we inademen, dat die vochtig is en warm. En dat daar ook geen stofdeeltjes of roetdeeltjes of dat soort dingen in zitten. Dus het snot heeft ook een functie voor het invangen van stofjes die je inademt.
Het filtert de lucht echt zo.
Ja, het filtert de lucht en het warmt die vast een beetje op en maakt die vast een beetje vochtig. En dat is beter voor je longen.
En is dat ook zo? Hè? Ik associeer een loopneus ook wel met de winter. Zelfs al ben je niet verkouden. Is dat dan ook zo dat je dan de koude lucht op die manier ook een beetje opwarmt of vochtig maakt?
Klopt, ja. En dat met die loopneus, ik heb me ook wel eens laten vertellen, maar dat weet ik niet zeker of dat zo is, dat de loopneus in de winter ook voor een heel groot deel condensatie is. Van lucht die je inademt en die dan condenseert eigenlijk op je slijmvliezen. Maar ik weet niet of dat zo is. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat je slijmvliezen sowieso actiever zijn in de winter. Misschien wel puur vanwege fysieke prikkeling en ook vanwege die ziekteverwekkers. En dat ze daarom dan meer vocht produceren.
Ja, dus die loopneus in de winter zonder dat daar per se een infectie aan te grondslag ligt. Die laat ook eigenlijk wel zien dat het eigenlijk sowieso de bekleding is van onze slijmvliezen daar in de neus?
Alle slijmvliezen van ons lichaam zijn natuurlijk vochtig. En dat heeft ook allerlei mechanische voordelen. Zoals de darmen, die zijn ook, hebben ook dat soort slijmvliezen. En die helpen dan het voedsel makkelijker er doorheen te stuwen.
Ja, en het snot, je ziet het pas vaak als het uit je neus komt. maar waar precies wordt het gemaakt? Ik heb altijd wel een soort... interne beleving van als je echt verkouden bent dat het zit verstopt, dat het iets hoger dan zeg maar echt je neusholte zit. Hè? Dus het laatste uiteinde.
Ja.
Of moet ik dan niet de neusholte noemen?
Nee, dat moet je niet de neusholte noemen. Je hebt waar je zeg maar met je vinger bij kunt. Dat noemen ze de uitwendige neus. En dat is eigenlijk maar een heel klein stukje van de neusholte. Het grootste deel van de neusholte zit dieper. Achter je neusbeen eigenlijk, in je schedel. Dat noemen ze de neusholte. En daarachter zit nog weer de neuskeelholte. En die zijn allebei dat gewelfde holten in je schedel. Helemaal bekleed met dat slijmvlies. En die neuskeelholte, dat is waar dat wattenstaafje van de coronatest helemaal naartoe gaat. Dus die gaat echt centimeters je schedel in. Veel verder dan je met je vinger, waar je met je vinger bij kunt.
Gelukkig maar, zou ik bijna denken.
Ja, ja zeker.
En dat verstopte gevoel wat ik beschrijf, dat is dan te lokaliseren in een van die twee holtes?
Ja, in elk geval dieper dan waar je met je vinger bij kunt. Die gewelfde neusholte, dat is waar de verstopping optreedt. Die verstopping komt eigenlijk niet door snot. Dat denken heel veel mensen, dat je een verstopte neus hebt omdat er heel veel snot in zit. Maar de neusholte is vooral verstopt omdat de slijmvliezen van de neusholte zijn opgezwollen en elkaar dan gewoon gaan raken. Want het is maar een heel kleine holte die ook heel smal of heel ondiep is. 6 milliliter is het de inhoud van de neusholte. Dus dat is echt maar heel weinig.
6 milliliter?
Ja. Ja.
Dat is bijna niks.
Dat is bijna niks.
Maar je vertelt Gemma net dat ze 2 liter snot, achterover werkt.
Ja, klopt. Die slijmvliezen die produceren de hele dag door aan één stuk door vocht.
Ja, om het maar nat te houden.
Om het maar nat te houden. En dat loopt dus naar achteren, naar je neus-keelholte en dan naar je keel. Maar de inhoud van die neusholte is echt miniem. Dus zodra die slijmvliezen gaan opzwellen, dan gaan ze elkaar gewoon raken. En dan kun je er niet meer doorheen ademen.
Dus snuiten helpt dan ook niet?
Nee, dat klopt. Daarover sprak ik iemand anders. Een KNO-arts van het AMC. En die vertelde mij dat snuiten eigenlijk averechts werkt. Want hoe meer je snuit, hoe meer die slijmvliezen geïrriteerd raken en nog meer opgezwollen raken. Dus ze zei, je moet eigenlijk dat snuiten, als je het doet, alleen maar even heel zachtjes op het moment dat het echt je neus uitloopt. Maar tot die tijd moet je eigenlijk proberen zo min mogelijk te snuiten en het maar rustig geven. Want dan hebben die slijmvliezen meer kans om weer te slinken.
Ja, ik hang aan je lippen, Nieke, want ik vind het echt... Ja, maar dit zijn de tips waar je iets aan hebt. Ik bedoel, soms hebben we het hier over abstracte zaken als neutronensterren. En dan is het dus soms moeilijk in te passen in je dagelijks leven.
Heb je ook wat aan, Lucas?
Daar heb ik ook wat aan.
Kun je indruk mee maken op feestjes?
Ja. Zeker, maar hiermee denk ik van, hier ga ik toch mijn snuitgedrag misschien wel een beetje op aanpassen, mocht ik weer verkouden raken. Maar naast deze hele praktische tip wil ik ook, aan het begin zei je ook van het is een goedje wat we misschien wel iets meer zouden moeten respecteren. Vooral in de strijd tegen ziekmakers. Waarom is de neus en het snot en de neusholte, waarom zijn dat belangrijke plekken om tussen aanhalingstekens met snot te verdedigen?
De neus is eigenlijk een van de voornaamste poorten naar de buitenwereld die we hebben. Natuurlijk ook de mond, maar we ademen voor een groot deel door onze neus. Dus dat is eigenlijk de primaire poort naar de buitenwereld. Dus daar wil je eigenlijk die poortwachterfunctie hebben om datgene tegen te houden wat ons lichaam ziek kan maken.
De meeste virusinfecties die naar de longen gaan, die volgen de Noord-Zuidroute. Dus die beginnen bovenin en gaan dan vanzelf naar beneden. Dus als de Noord-Zuidroute open staat, dan zullen ze allemaal vanzelf de longen bereiken. En dat is levensgevaarlijk. Dus het blokkeren van de Noord-Zuidroute is eigenlijk de essentie van wat de neus moet doen. En dat gaat en daar is de neus heel goed toe in staat, gelukkig.
Ja, dus Bon zegt hier eigenlijk om je longen te beschermen, wat toch een soort vitale infrastructuur is voor je lichaam, want daar komt je zuurstof vandaan, moet je eigenlijk al helemaal aan de ingang van die route van de luchtweg beginnen, in de neus.
Ja, klopt. Ja, en daar zitten niet alleen in dat snot die eiwitten waar we het al over hadden, maar er zitten dus ook echt afweercellen van jouw afweersysteem in je snot, die daar een hele belangrijke functie vervullen. En dat zijn witte bloedcellen. En als je gewoon gezond bent, dan doen ze eigenlijk niet zo heel veel. Dan zijn ze daar als het ware aan het patrouilleren om te kijken of er ziekteverwekkers binnenkomen. En zodra dat zo is, dan trommelen ze een heel leger op van andere witte bloedcellen die dan zijn toegerust om die ziekteverwekkers te lijf te gaan.
En die afweercellen in de neus, die vormen eigenlijk een warzone. Die zorgen ervoor dat bacteriën worden opgeruimd en die doen dat op een manier die ja, echt heel veel schade ook met zich meebrengt. Die slaan als een dolle om zich heen. Dat doen ze door allerlei schadelijke, toxische, giftige stoffen uit te scheiden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan zure stoffen of zuurstofradicalen. Maar dat doen ze ook door netten uit te gooien van hun eigen DNA. En op die manier echt als soldaten in het leger de vijand, het virus of bacteriën te vangen.
Ja, hier zien we dan echt het afweersysteem in volle glorie, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, dit vind ik fantastisch. Dit was iets waar ik nog nooit van had gehoord. Je hebt natuurlijk al wel het een en ander geleerd over je afweersysteem en je leest er het een en ander over, maar dat we dus cellen in onze neus hebben die een vangnet uitgooien van hun eigen DNA, doordat ze ontploffen en daarmee dus ziekteverwekkers invangen. Ja, dat vind ik wel van een orde, dat vind ik echt fantastisch.
Ja, want die cel die offert zich ook echt op dan.
Ja, dat is echt een soort kamikaze die ontploft en die is er geweest en zorgt dan dat hij dus ook mechanisch dus een ziekteverwekker te lijf gaat. Dat vind ik zo mooi. Het is niet alleen maar chemische oorlogsvoering, blijkbaar. Heb ik nu dus geleerd van meneer Bond. Maar ook mechanisch. Een vangnet waar die ziekteverwekkers gewoon in verstrikt raken.
Ja, ik vind het ook dat zeg maar daar DNA voor wordt gebruikt. Weet je wel, van wat aan de basis staat van het leven en de identiteit van onze cellen. Dat je zelfs gewoon de structuur van DNA, want natuurlijk, het vormt die strengen, maar dat het lichaam zelfs een manier heeft gevonden om dat te weaponizen, zoals het dan in de film zouden zeggen. They weaponize the DNA, weet je wel, ja. Dat ze dat als net gebruiken.
Ik wist het ook niet.
Ik vind het haast oneerbiedig om mijn neus te snuiten en al dat kostbare snot te verspillen dan, als ik het zo hoor.
Ja. Ja, het is een mechanische functie van DNA. Hadden jullie daar ooit eerder van gehoord dat DNA ook zo'n functie kan hebben?
Nee, voor mij was het ook totaal nieuw. Maar ik ben wel meteen gaan googlen toen ik dat van jou leerde. En ik zag dus dat het inderdaad ook pas in 2004 is ontdekt. Maar ja, altijd een beetje buiten het blikveld dan van ons gebleven. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder. Is het zo omdat ja, onderzoek naar de neus en wat er allemaal gebeurt, dat eigenlijk meestal ja, niet mega interessant wordt gevonden. Omdat het er niet zo heel, ja, het is niet zo heel eervol onderzoeksveld misschien, zeg ik het dan.
Ik denk dat het niet zo is. Het is wel een fascinerend onderzoeksveld, wat iedereen ook heel erg aanspreekt. Maar ik kan me voorstellen dat het gewoon een kwestie van toeval is, wat er wel niet groot in de pers wordt opgepikt. Dat
moleculaire biologie misschien.
Dat is
ook
het. En sommige onderzoekers zijn nu eenmaal beter erin om hun onderzoek naar buiten te brengen op een aantrekkelijke manier. Ik denk dat je daar ook hele ronkende persberichten over kunt schrijven die meteen door alle kranten worden opgepikt. Dus dat zal gewoon een kwestie van toeval zijn.
Ja, en wat ik ook nog, wat Bond hier vertelde, wat ik me ook wel dacht van, oh ja, dat zit dan ook wel slim in elkaar. Is dat hij vertelt dat ja, wat die afweercellen doen, dat het eigenlijk ook best wel schadelijk is voor hun omgeving. Dus zuren uitscheiden, zuurstofradicalen die netten uitgooien, ontploffen. Het is ook wel fijn dat je dat zeg maar doet in het niemandsland, ver weg van de longen en van de luchtwegen, namelijk in de neus.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat die slijmvliezen daar natuurlijk wel ook bescherming tegen bieden. Dat net zoals in de maag hebben we ook een slijmvlies en dat beschermt de maag tegen al die tegen dat zoutzuur wat we in feite in onze maag hebben. Dus ik kan me voorstellen dat onze neus ook de plek is om zoiets te doen, omdat dat neusslijmvlies goed beschermd is door dat slijm.
En kun je die actieve oorlogsvoering ook zien? Stel dat je je snot onder de microscoop bekijkt. Zie je dan allemaal vangnetjes naar buiten komen als het ware?
Ja, dat kun je echt zien. Louis Bond heeft daar ook een paar mooie filmpjes van laten zien aan mij. Video's waarin je echt ziet dat die cellen ontploffen. En waarin je dan die explosie echt ziet gebeuren. Heel spectaculair.
Als een virus de luchtwegen infecteert, dan komen er afweercellen. Die zie je hier eigenlijk. Je ziet hier al die afweercellen in blauw. Je ziet eigenlijk alleen de kern. Want de cellen kun je pas zien als ze permeabel worden, als ze kapot gaan. En wat je hier nu ziet, zijn al die verschillende cellen die nog vrolijk zijn en leven. Maar als er dan een virus bijkomt, dan gaan ze eigenlijk kapot. Dan worden ze permeabel. Je ziet dat ze groen worden. En dan opeens ontploft zo'n cel. Kijk, dat ga je hier nu zien. Poef. Zie je hem ontploffen. En hier komen er nog veel meer die gewoon echt uit elkaar spatten om bacteriën en virussen te vangen. Dit zijn netten. En dit gebeurt ook echt in de luchtwegen van patiënten met een virale luchtweginfectie.
En als die cellen zijn ontploft en die netten zijn uitgeworpen, vind je dat ook nog terug in de snot? Is dat nog aan een bepaalde structuur te koppelen? Dat als er veel, dat als het heel korstig is, dat er dan veel netten zijn uitgeworpen?
Nou, dat weet ik niet zeker. Maar wat ik wel zeker weet, is dat we de kleur van snot daaraan te danken hebben. Want snot is groen, omdat die cellen die ontploffen en die netten uitwerpen, dat zijn de zogenaamde neutrofiele granulocyten, cellen van het afweersysteem. Die produceren ook een stofje, myeloperoxidase, dat de omgeving zuur maakt. En dat stofje, dat is een enzym. En in aanwezigheid van ijzer kleurt dat enzym groen. En er zit altijd ijzer in je lijf en in al je lichaamsvloeistoffen. Dus daar vindt een chemische reactie plaats. En die zorgt dat je snot groen is.
Dat is de groenkleuring.
Ja. Ik heb ook wel eens doorzichtig snot. Of ben ik dan heel afwijkend?
Nee, dan ben je heel gezond. Normaal is je snot doorzichtig als je niet verkouden bent. En dat wordt dan een beetje melkachtig wit op het moment dat aan het begin van een infectie. Dat zijn de witte bloedcellen die dan in aantal toenemen. En zodra die oorlogsvoering begint, dan wordt je snot groen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog bruin of roodachtig snot. En dat is als je met je vinger of met het snuiten kleine bloedvaatjes in je neusholte kapot hebt gemaakt in je neusslijmvlies. En dat gebeurt al vrij snel, want dat neusslijmvlies is heel gevoelig. Dat gaat snel bloeden. Het is sterk doorbloed en daardoor gaat het ook snel bloeden. Dus als je bruinige snotjes hebt, dan zitten daar kleine bloedrestjes in.
Dat is eigenlijk een teken dat je wat voorzichtiger aan moet doen.
Ja.
Met je neus.
Met je neus, ja, zeker. Ja, sowieso natuurlijk met dat snuiten. Maar het schijnt ook dat neuspeuteren, dat dus niet zo gezond is om die reden. Niet omdat je het niet zou moeten opeten of wat dan ook, want dat kun je dus gerust doen. Maar de KNO-arts die ik had gesproken hierover, die zei dat ze in haar kliniek mensen ziet, notoire neuspeuteraars, die dan in een soort vicieuze cirkel verzeild raken. Ze steken een vinger in de neus en maken dan iets kapot in dat neusslijmvlies van de neusholte van je neus. En dan gaat het bloeden, krijg je korstjes, dan ga je weer aan krabben, dat gaat jeuken en dan wordt het nog weer erger. En dat kan gaan ontsteken. En ze ziet zelfs in haar praktijk mensen die dus in de loop der jaren een gat in hun neus tussen schot hebben gepoerd.
Gemeen, en ik duik even weg in onze stoel.
Ik voel het helemaal fysiek.
Ja, dus doe dat niet. Kijk dus echt erg uit met neuspeuteren, is het advies. En als het gaat bloeden, blijf er echt helemaal af.
Ja. Ik snap heel goed dat het om die reden gewoon niet gezond is. We hadden het aan het begin al even over eten. Er is ook nog een fabel, zou ik bijna willen zeggen. Dat dus, of een verhaal, of misschien wel een bakerpraatje, dat weet ik niet. Maar dat omdat er juist dode bacteriën en virussen in je snot zitten, dat het dan ook goed zou zijn om het dus wel op te eten,
zijn,
als een soort confrontatietherapie voor je lichaam, om nog een keertje dat dode bacterie te laten zien, zeg maar.
Dat heb ik ook gehoord en ook wel gelezen. Plus dat er natuurlijk inderdaad al die antibacteriële eiwitten in zitten. Maar ik ben er nu achter gekomen, mensen hebben mij verteld dat allemaal sneuvelt in de maag. Door de zure stoffen in de maag bereikt dat nooit een punt waarop het opgenomen kan worden in je lichaam. Dus dat zijn bakerpraatjes. Maar je slikt natuurlijk dus sowieso per dag 1 tot 2 liter snot in, altijd al. Dat kan dus geen enkele kwaad.
Ja, dus ik snap dat het voor jezelf niet zoveel zin heeft om dat snot te eten. Zeg ik dan even, niet teleurgesteld of zo, maar ik constateer het gewoon. Maar kun je nog wel dat snot gebruiken om er iets uit te halen? Zitten er nog wel interessante stoffen in om iets van te leren? Die netten bijvoorbeeld?
Ja, zeker. Nou, bij die netten weet ik het echt niet zeker. Maar ik weet wel dat die eiwitten, die antimicrobiële eiwitten in dat snot, dat er heel veel onderzoekers zijn die daar erg in geïnteresseerd zijn. Omdat ze graag willen snappen welke eiwitten het allemaal zijn en hoe ze werken. En of we ze misschien ook zelf kunnen namaken. en dan kunnen gaan gebruiken in medicijnen. Snot doorslikken heeft weliswaar niet zoveel zin, omdat het dan in je maag toch kapot gaat. Maar stel nou dat je medicijnen zou kunnen maken die je zou kunnen injecteren of kunnen sprayen. Of een neusspray maken waarin dat soort antimicrobiële eiwitten zitten. Dat is natuurlijk wel zou ontzettend leuk zijn. En ik vermoed dat je daarmee dan wel de duur van je verkoudheid zou kunnen bekorten.
Ja, het is natuurlijk fantastisch dat de natuur heeft uitgevonden hoe je bacteriën en virussen doodmaakt. Dus wat we proberen is in dat snot de meest effectieve en veilige moleculen te ontdekken die we dan als chemische behandeling kunnen ontwikkelen voor de behandeling van infecties.
Dus wat Bonti eigenlijk zegt is dat met een soort namaak snot dan uiteindelijk dat juist wel een mogelijke behandeling zou kunnen zijn voor verkoudheden.
Zeker, eigenlijk dat we ons lichaam gebruiken als inspiratiebron, als een soort natuurlijke apotheek om die stofjes daaruit te halen, na te maken en op een andere manier toe te dienen, zodat we ons lichaam een handje helpen.
Maar zover is het ook nog niet, begrijp ik. Die spray die kun je nog niet bij de apotheek halen.
Nee, maar ik vermoed dat dat niet heel lang meer gaat duren. Want er wordt echt heel erg veel onderzoek gedaan naar alternatieve antibiotica. Omdat veel van de gangbare antibiotica hun werking aan het verliezen zijn vanwege resistentie bij allerlei ziekteverwekkers. Dus er is wereldwijd echt een zoektocht gaande naar antimicrobiële behandelingen. Dus ik vermoed dat dat niet heel lang meer gaat duren.
Maar tot die tijd, zolang ze er nog niet zijn, zullen we zelf met ons snot moeten dealen. En we hebben het al even kort gehad over het snuiten en waarom dat niet altijd de beste oplossing is om van je snot af te komen. Maar dan ben ik wel benieuwd naar het ophalen van snot. Wat we natuurlijk ook vaak doen. Gewoon als je niet je neus wil snuiten, maar het stroomt toch te hard om gewoon te laten lopen. Dan kun je je neus ophalen. Is dat gezond? Is dat oké?
Ja, dat is eigenlijk prima. Snuiten is trouwens ook niet verkeerd hoor. Je kan heel lichtjes je neus snuiten en dan met name die externe neusholte leegmaken. Dus daar is niks tegen. Maar het beste is eigenlijk gewoon ophalen. Maar dat moet je dan wel een beetje subtiel doen. Want dat is natuurlijk cultureel gezien bij ons niet zo. Dat is overigens wel wonderlijk dat er dus culturele verschillen in bestaan.
Ja.
Dat bij ons is snuiten eigenlijk netter. Maar het schijnt dat in Azië snuiten in het openbaar juist heel erg vies wordt gevonden. En dat je daar geacht wordt het op te halen.
Ja, en de gevoeligheid voor de geluiden die daarbij gepaard gaan, die verschilt ook, kan ik toch wel zeggen. Dat hier is wat netter als je dat geruisloos doet. Ja. Maar dat is ook niet overal zo.
Nee, dat klopt. Dat is allemaal aangeleerd wat we daarvan vinden.
En wat ook aangeleerd is, je zegt het al, snuiten, maar ook de zakdoeken die we daarvoor gebruiken. Ik herinner me dat vroeger kreeg ik nog van mijn moeder een stoffen zakdoek mee.
Ja.
Die ik dan aan het eind van de dag
helemaal onder de korst.
Ja, die leefde je dan weer in en die ging dan zeg maar de was in. Maar dat is eigenlijk een culturele verandering die we de afgelopen 20 jaar misschien hebben doorgemaakt. Ja. Dus is dat in ieder geval veel mensen zijn overgestapt op papieren zakdoekjes.
Ja, nu helemaal in de coronatijd wordt echt specifiek gezegd. Gebruik papieren wegwerp zakdoekjes en gebruik ze maar één keer.
Maar het wordt zo benadrukt, terwijl ik denk van is dat sowieso niet al de standaard? Of worden hiermee de laatste verzethaarden, de laatste stoffen zakdoekgebruikers nog aangesproken?
Denk ik denk dat de stoffen zakdoeken eigenlijk echt nog alleen onder oudere generaties in zwang zijn.
Nee? Ik ken een keer van een hele leuke, charmante jongen kreeg ik toen ik moest huilen een keer.
Echt?
Zijn schone stoffen zakdoek aangeboden.
Echt, waar?
Hij zei, ja, ik heb altijd een stoffen zakdoek bij me.
Jeetje, wat galant.
Ja.
Maar ja, dat we dat zo galant vinden, dat zegt ook misschien al wel hoe zeldzaam
we
misschien
is. Ja, maar het heeft toch iets meer romantiek om een stoffen zakdoek dan te krijgen dan een papieren zakdoekje, vind ik weer. Dus.
Aan de andere kant vind ik een vieze, opgefrommelde stoffen zakdoek eigenlijk nog viezer dan een propje papieren zakdoek in je zak.
Ja, maar goed. Dus als er gesnoten wordt, doe het in een papieren zakdoekje en doe het ook snel weg. Want dat is misschien nog wel goed om te benadrukken. Dat snot, dat is natuurlijk de weerslag van de strijd in onze eigen neuzen. Maar het kan natuurlijk nog besmettelijk zijn, bedenk ik me ineens.
Ja, zeker. Snot schijnt de meest besmettelijke lichaamsvloeistof te zijn die we hebben. Dus op het moment dat je geïnfecteerd bent met een ziekteverwekker, dan heeft jouw snot de hoogste concentratie deeltjes van die ziekteverwekker. Dus dat is ook waarom we zo vaak onze handen moeten wassen. Omdat je toch altijd wel een beetje aan je neus zit. En er dus altijd wel een beetje snot aan je handen zit. Ook al zie je het niet. En dat kan zich dus echt makkelijk verspreiden via voorwerpen, deurklinken en noem maar op.
Ja,
om... Handen schudden.
Ja, en is het dan speelt het ook specifiek met het coronavirus een rol in de verspreiding?
Volgens mij is daar eigenlijk nog maar heel weinig over bekend. Er wordt heel veel gepraat over, verspreidt het zich nou vooral door grote niesdruppeltjes, hoestdruppeltjes of door die aerosolen, nog kleinere druppeltjes die echt zweven door de lucht. Maar wat nu precies procentueel gezien de rol is, hoeveel mensen er besmet raken door het aanraken van voorwerpen. Volgens mij is dat eigenlijk helemaal nog niet bekend bij dit virus.
Maar nee. Ik denk wel dat het door snot ook komt dat veel ouders met jonge kinderen zo vaak ook ziek worden, toch? Dat die dan met een snotneus rondlopen. En
Ja, want dat snot dat komt dan overal. Het is ook de reden dat dus kinderdagverblijven echt zo'n brandhaard zijn altijd van verkoudheden. Omdat die kinderen dus, dat loopt daar aan alle kanten uit. Ja. En die zitten ook kruipen over elkaar heen. En daar vindt echt een hele actieve uitwisseling van snot plaats.
Want wanneer leer je om je neus te snuiten?
Ja, volgens mij verschilt dat heel erg. Het is niet iets wat kinderen zelf zullen gaan doen. Waar kinderen zelf de neiging toe hebben. Ze laten het lekker naar buiten lopen. Dat is ook weer iets cultureels, iets aangeleerd. Dat je dus krijgt aangeleerd dat je je neus moet snuiten.
Hey, en als we het medicijnkastje inkijken. Ik bedoel, bij de drogist of apotheek kun je natuurlijk ook geholpen worden met je neusverkoudheid. Ik heb er laatst naar gekeken, want ik heb zo'n zo kleine thuis die regelmatig inderdaad terugkomt van het kinderdagverblijf met het een of ander.
Ja.
Zoutoplossing proberen we. Ja. Ik heb een snotzuigertje in huis. Van
snotzakker.
Hoe werkt dat?
Je zit er eigenlijk een soort een aanzetstukje met een filter is het. En er zit een slangetje aan. En dan kun je de, als een kindje die kan slapen, dan kun je er met je mond gewoon zeg maar het leegzuigen.
En kun je ook je eigen neus leegzuigen dan?
Heb ik toch niet geprobeerd, eerlijk gezegd, maar het kan ongetwijfeld. Dus je hebt die zoutoplossingen, je hebt, ik weet ook van mensen die precies spoelen. Wat weet je daarvan, van Nienke, wat eigenlijk allemaal zowel kan helpen in de verlichtende zin, noem ik het maar.
Ja, precies. Dat staat voorop dat het alleen maar eigenlijk snotmanagement is en niet verkoudheidsmanagement. Want met al die dingen die je doet, met sprays of spoelen of zuigen, gaat je verkoudheid niet eerder over. Ook niet met die sprays met daarin een werkzame stof die je neus openmaakt. Maar die werkzame stof die laat je slijmvlies een beetje slinken. Maar heeft geen effect op de duur of de ernst van je verkoudheid. Dus dat is een misvatting dat je daar je neusverkoudheid te lijf gaat. Wat het wel doet is dat het je luchtwegen openmaakt. Dat geeft even tijdelijk verlichting. Maar vaak is het toch binnen een uur of zo zit je neus toch weer helemaal vol. En met die werkzame stof is het ook nog zo dat je die eigenlijk niet te vaak moet gebruiken. Die moet je eigenlijk maximaal een week gebruiken. Want als je hem langer dan een dag of vijf gebruikt, dan wordt je neusslijmvlies er juist dikker door. En dan werkt het averechts. Dan denk je, oh, mijn neus zit verstopt. Ik ga wat meer spuiten, wat meer sprayen. En dan gaat hij nog erg verstopt en ga je nog meer sprayen. En het blijkt dat er ook mensen zijn die daar verslaafd aan raken. Die dus echt een gedragsmatige verslaving hebben. En een vicieuze cirkel waarbij ze niet meer van die neusspray afkomen.
Omdat ze eigenlijk blijven sprayen tegen iets wat dan de werkzaamheid al heeft verloren.
Ja, of sterker nog, wat dus het erger maakt. Die werkzame stof die laat dus op de lange duur je slijmvlies juist opzwellen. Dus wat dan veel beter helpt is een zoutoplossing. Want dat is puur een fysiek effect. Dat die zoutoplossing die trekt het vocht uit je slijmvliezen. Dus dan slinken je slijmvliezen. En dat heeft niet zo'n rebound effect. Dus dat is niet op lange termijn schadelijk. Dus dat wordt eigenlijk aangeraden als je echt last hebt van die hoeveelheden snot. Om dat met zout, een zoutoplossing te doen. Dus dat kan je heel makkelijk gewoon thuis doen. 1 theelepel zout in een kommetje warm water. Je kunt ermee sprayen, maar dat is eigenlijk vrij zet weinig soda aan de dijk, omdat het weinig volume heeft.
Je spreekt het erin.
En dat is eigenlijk minder dan een milliliter. Geeft wel wat verlichting. Maar wat je ook kunt doen, is je hele neusholte doorspoelen. En dat heb ik uitgeprobeerd op verschillende manieren.
Hoe doe je dat? Met een injectiespuit?
Ja, dat kan heel goed met een injectiespuit. Dat is ook erg leuk om te doen. Het is wel een beetje een, geeft heel veel knoeierij. Je kunt ook gewoon je neus in een kommetje water steken. En dan met één neusgat tegelijk, dus in één neusgat dicht houden. En door het andere dat water opzuigen, opsnuiven. Dat is wat tricky, want je verslikt je heel snel. Het loopt snel in je keel en in je longen. Dus dat is misschien niet de beste manier. Met een injectiespuit gaat het heel goed. Maar er bestaan ook speciale kannetjes voor. Die zodanig gevormd zijn dat als je dan je hoofd een beetje schuin houdt en dat kannetje tegen dat neusgat aanzet, dat het dan, en dat loopt taps toe, dus waardoor dat onder redelijke druk naar binnen loopt. En dan loopt het je ene neusgat in en dan via je neusholte door je andere neusgat weer naar buiten. En dat is echt de eerste keer dat je dat ziet gebeuren, denk je, help, mijn neus is lek. Mijn hoofd is lek van binnen, maar dat is dus normaal. Want die neusgaten staan dus met elkaar in verbinding via de neusholte. En dat kun je dus doorspoelen op die manier. En dat is ook heel leuk om te doen. Het voelt ook heel lekker. Je moet wel even oefenen. Want als je niet goed... het kan ook heel makkelijk je keel en je longen inlopen als je dat verkeerd doet.
Maar jij bent nu wel een kundige neus.
Ik heb dat even geoefend. Ja, er is een trucje met een klepje wat je bewust kunt verzetten. Hetzelfde als je stelt dat je het zwembad inspringt zonder je neus dicht te houden.
Oh ja,
dan doe je ook even met je tong of met je klepje achter bij je gehemelte. Kun je zorgen dat er... dat je de neus blokkeert. Of als je iets heel smerigs eet wat je niet wilt proeven, dan zorg je dat er geen lucht door je neus naar buiten gaat.
Dat klepje moet je ook aanzetten?
Dat klepje moet je aanzetten als je dus water in je neus schiet. En dan loopt het dus niet in je keel, maar dan loopt het dus via je andere neusgat weer naar buiten.
Ongelooflijk. En dan help je, dan geef je eigenlijk de natuurlijke snotstroom die of naar achter of naar voren gaat, die geef je eigenlijk een zetje. Die help je wat mee.
Ja, en je spoelt daar ook slijm mee weg. Soms is het een beetje taaiig slijm. Als je neus echt helemaal potdicht verstopt zit, dan werkt het dus niet. Want dan loopt het water niet je neus in.
Want dan zitten die slijmvliezen tegen elkaar te knuffelen. En dan, dan kan het water er ook niet langs.
Ja. Hey, ja.
En we hebben het nu over sprayen en spoelen. Maar hoe zit het met stomen? Want dat herinner ik me dat ik dan vroeger van mijn moeder boven zo'n dampend badje moest gaan zitten.
Ja, dat schijnt ook te helpen. Ja, en dat is met puur water kan dat het allerbeste. Er zijn ook allerlei goedjes voor. En eucalyptus en mint en zo. En die schijnen averechts te werken. Dus het advies is, doe dat niet. Neem gewoon kokend water. En dan boven een bakje gaan zitten met stoom en een theedoek over je hoofd. En dan, dan week je het snot als het ware los.
En is het, is het allemaal... Ik ben gewoon even benieuwd of dit medisch onderzocht is, of dat het toch wat meer in het segment van foefjes en trucjes zit?
Ja, dit is echt onderzocht. Ja, hier zijn echt artikelen over geschreven. Daar stond in, dat was een klinische vergelijking tussen stomen met alleen water en stomen met eucalyptus en pepermunt. Ik heb ook een onderzoek gevonden waarin werd geconcludeerd dat kippensoep eten eigenlijk heel goed werkt om de neus aan het lopen te krijgen. Kippensoep werkt beter dan thee en andere hete dranken. Waarom? Ik weet het niet. En er kwam een heel interessant onderzoek tegen waarin stond dat het advies om geen melkproducten te gebruiken als je verkouden bent, omdat je daar dikker slijm van zou krijgen, dat helemaal niet waar is. Dus dat is een broodje aapverhaal. Blijf gewoon rustig melk en yoghurt gebruiken als je verkouden bent.
Want het heeft geen invloed op de slijmvliezen?
Nee, het heeft geen invloed op de dikte van je slijm.
Oh, dat is wel echt... Ik heb dat altijd heel braaf gedaan, dat ik dacht, nee, geen kommetje met kruisli meer voor het ontbijt als ik verkouden ben.
Nou ja, goed, dit was natuurlijk één artikel wat ik daarover heb gevonden. En dat was ook weer 40 jaar oud, geloof ik. Dus wie weet zijn er wel weer studies geweest die het tegendeel bewijzen. Maar in elk geval eer een studie geweest die dat heeft ontkracht.
Ja, nou, niet je neus met melk gaan spoelen in ieder geval, maar...
Nee.
Maar is het zo wat... je hebt veel dingen geprobeerd. Ik bedoel, waarvoor dank? Ik bedoel, je toewijding aan de wetenschap is duidelijk groot. Maar is er nou iets waarvan zou je nou zelf zeggen van de volgende keer dat ik echt verkouden ben, ga ik dat gebruiken? Is dat dan toch dat gieten?
Nee. Ik vond dat... Het was lekker. Het gaf even wat verlichting. Maar al heel gauw, na 5 minuten, was het effect eigenlijk weer weg. Ik blijf het overigens wel doen. Het schijnt dat het heel erg helpt in het hooikoortsseizoen. Dat het dan aantoonbaar helpt om de echte fysiek ook weer de pollen uit je neus te... Het pollen moet ik zeggen, uit je neus te spoelen. En ook dan de slijmvliezen doet slinken. Dus het schijnt in het hooikoortsseizoen wel echt dat mensen dan significant minder hooikoortsklachten hebben en ook minder medicijnen hoeven gebruiken. Dus dat is absoluut een tip. Met die kannetjes, met zoutwater. Als je hooikoortspatiënt bent, probeer dat gewoon vooral in het hooikoortsseizoen.
Want dan neem je zeg maar de oorzaak, de bron, ja, de pollen, die haal je van de slijmvliezen af.
Ja, je spoelt de pollen, het pollen van je slijmvliezen af en laat je slijmvliezen ook wat slinken. Je hoeft dan minder medicijnen te gebruiken. Maar in het verkoudheidsseizoen, ik ben eigenlijk langzamerhand denk ik van, joh, laat het gewoon zitten. Het hoort erbij. Het is allemaal dweilen met de kraan open. Wacht het rustig af. Een gewone neusverkoudheid is eigenlijk altijd binnen 1 of 2 weken vanzelf erover.
Ja, dus eigenlijk zeg je, laat het lekker zitten, laat het stromen, leer ermee leven. Accepteer het, respecteer het misschien ook een beetje. Want door alles wat je verteld hebt over wat er in het snot gebeurt, heb ik wel een beetje meer ontzag gekregen voor hoe het lichaam dat heeft opgelost. Dus dank je wel, Nienke, dat je hier over snot kon vertellen. Dank je wel, Gemma, dat je ben hier bent aangeschoven met je eigen snotervaringen.
In deze snotcast.
Je hebt helemaal tot het eind gewacht om die te maken.
De hele tijd heb ik zin in. Wanneer mag ik hem zeggen? Ja.
Nou, bij deze. Het einde van deze podcast zeg ik dan toch maar netjes. Kim Kabbedijk, bedankt voor de productie. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Thank you.